Het meest actuele sportnieuws van vandaag. Dit is Sport 071.
Het is woensdagavond 16 november. Sport 071 met een bijdrage van Leiden Amateurvoetbal. Met vanavond twee gasten van blauw en wit, ofwel UVS uit Leiden. We gaan zo de mannen aan het luisterpubliek voorstellen. En dan gaan we de mannen, zoals dat heet, doorzagen. Het wordt interessant het komende uur, dus blijf lekker luisteren. Nu op naar een muziekje.
Goedenavond, dit is Sleutelstad 996. Sport 071.
Dit is Sleutelstad.
Openen wij de uitzending van Sport 071 met UB40. Can't help falling in love. Goed, ik zei het al. Blauw en wit is vanavond aan de beurt. Ofwel UVS uit de Leidse Kikkerpolder. En we hebben twee gasten. En die gaan zich nu aan ons voorstellen. We beginnen bij jou, Aart. Jan.
Ja, nou, ik ben Aartje van Boksel. Ik ben sinds mei ben ik hoofdjeugdopleidingen bij UVS. En dat is een leuke uitdaging.
Dat geloof ik. Ja. Dus nu zeg maar een half jaar onderweg.
Ja, een halfjaartje onderweg. Ja, met vakantie ertussen. Ja, daarvoor heb ik heel veel in voetballen gedaan ook. Dus ik kan mijn ervaring goed gebruiken in deze functie nu.
Ja, daar gaan we het zo uiteraard over hebben. Hoe je tot UVS bent gekomen en wat je hiervoor daar allemaal hebt gedaan. En aan jouw rechterzijde hebben we nog een gast. Hoe leuk is dat? In dit geval Jaap van Marel.
Ja, Jaap van der Marel inderdaad. Ik ben sinds 3,5 jaar zo'n beetje actief bij UVS. In eerste instantie was dat als teamleider. Omdat mijn kinderen allebei bij UVS spelen. En ik ben gestart bij de JO 8-6. En ik ben geëindigd bij de JO 9-1. En daarna leek het mij een mooi moment om iets anders binnen de club te doen. En Aart-Jan en ik werken heel veel samen. Ik doe het technisch beleid en de coördinatie daarvan. En Aart-Jan is hoofdjeugdopleidingen.
Ja, en dan hebben jullie allebei een drukke taak aan. Dat kan niet missen. Eerst even wat dieper in de historie terug. Aart-Jan, wanneer is het voor jou begonnen dat het voetbal voor jou in je leven kwam?
Ja, eigenlijk op mijn 7e. Toen ging ik voetballen bij VV Koudekerk.
Want je bent geboren in Koudekerk?
Ik ben in Alphen geboren, maar mijn vader kreeg een baan in Koudekerk. En er zat, in die tijd had je nog dat je een huis kreeg via zo'n bedrijf. Ja. Dus toen zijn we eigenlijk in Koudekerk gaan wonen. En daar ben ik eigenlijk zo gauw het mocht, ben ik gaan voetballen. En toen mocht je met je 7e mocht je beginnen. En toen ben ik meteen bij de VV Koudekerk begonnen. En daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd gezeten. Nog een uitstapje gemaakt naar Alphense Boys. Daar heb ik toch 2 jaar gespeeld. En
dan had je waarschijnlijk talent. Want Alphense Boys vist over het algemeen spelers op van kleinere dorpsclubs, met alle respect.
Ja. Ik was ook benaderd door hun en een gesprek gehad. Nou, toen de trainer was Paul Baalman. Zou je ongetwijfeld misschien bekend zijn. En met hem een paar goede gesprekken gehad. En toen ben ik eigenlijk van de derde klas toen. Speelde toen in de eerste klas. Heb ik die stap gemaakt. En dat was een hele mooie tijd. Heb ik daar al 2 keer achter elkaar gepromoveerd.
Dus wanneer gestopt met actief voetbal zelf?
Ik ben gestopt met mijn 27e. Omdat ik een kruisbandblessure had. En toen ben ik wel geopereerd. Daarna weer begonnen. Maar dan kan je zeg maar lichamelijk niet meer wat je in je hoofd eigenlijk wil. Dus toen ben ik bij Koudekerk ben ik ook begonnen met jeugd te trainen. En zo is eigenlijk een beetje mijn hele trainerscarrière ook een beetje ontstaan.
Ja, is dat dan op het moment dat je die blessure krijgt dat je niet in een zwart gat wil vallen en dan hoe dan ook bij het voetbal betrokken wil blijven?
Nee, want ik vond het wel gewoon leuk. Ik vond het wel leuk zeg maar om kinderen zeg maar te trainen. Omdat ik toen ik nog in het eerste speelde zeg maar moest je wel eens helpen en was ik wel eens een dag aanwezig bij de jeugd en toen trainde ik zeg maar ook van die groepjes. Alleen toen ik uiteindelijk niet meer kon spelen, vond ik dat eigenlijk ook hartstikke leuk. Ben ik dat gaan doen. Ben ik eerst op het allerlaagste niveau begonnen. Koudekerk C2. En om te kijken, vind je het leuk? Nou, toen ben ik het leuk gaan vinden. Ben ik al de cursussen gaan volgen. En uiteindelijk een hele lange carrière met heel veel mooie momenten, moet ik zeggen.
Ja, ik heb uiteraard wat huiswerk gedaan. Ook wat clubs onderweg meegemaakt. Ja. Zoals Argon bijvoorbeeld in Meidrecht.
Ja.
Als je terugkijkt op die periode, wat vond je het allerleukste om te doen? Is dat dan toch dat zelf voetballen? Of zeg je van nou om gasten beter te maken?
Ik denk dat ik voetballen denk uiteindelijk te blijven het leukste. Zeker als hij dat zeg maar fysiek gewoon goed kan doen. En jongens beter maken, dat is natuurlijk ook fantastisch. En zeker het niveau waar ik gezeten heb, zeg maar heel lang betaald voetbal, jeugd. Daar zijn kinderen dusdanig gedreven en gemotiveerd. Dat het fantastisch werk is met dat soort kinderen.
Nou, dat betaalde voetbal komen we zo ook nog even terug. Dus ja. Toch een ander hoofdstuk dan met alle respect het amateurvoetbal.
Ja.
Voor jou Jaap, wanneer is het voor jou gestart?
Ik kom oorspronkelijk wel uit deze regio. Maar ik ben opgegroeid in de kop van Noord-Holland. In Schagen, dat is tussen Alkmaar en Den Helder.
Ja.
Daar heb ik 15 jaar gewoond. Dus daar liggen ook mijn voetbalroots. Ik begon redelijk laat, op mijn 8e. En toen begon ik bij een klein clubje SV Schagen.
Had je eerst andere interesses?
Ik hoefde niet per se op voetbal. Maar mijn oudere broer zat ook op voetbal. En ik kwam vaak bij de club. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, laat ik maar gewoon gaan proberen. En eigenlijk vond ik het meteen heel leuk. SV Schagen tot aan mijn 13e heb ik daar... Nee, iets ouder. Tot iets ouder heb ik daar gespeeld. Toen heb ik de overstap gemaakt naar AFC 34. Dat is een club in Alkmaar.
Ja,
daar heb ik in de B1 en de A1 gespeeld. 3 jaar achter elkaar. En tegelijkertijd zat ik ook bij de AZ voetbalschool. Vanaf mijn 13e tot mijn 16e. Toen was ik niet goed genoeg meer. En,
3 jaar toch bij zo'n prachtige club.
Ja, dat was een hele mooie ervaring. Maar ik moet wel zeggen dat het nu compleet anders is dan toen. Want je had toen een voetbalschool en dan kwam je 1 keer in de week bij AZ. En voor de rest speelde je gewoon bij je eigen club. En tegenwoordig heb je natuurlijk jeugdelftallen. Nou, die waren er toen nog niet.
Nee, en die wonen bijna bij een club. Zo vaak zijn ze er.
Ja, klopt. Ja. En daarna ben ik teruggegaan bij SV Schagen toen ik niet goed genoeg was. daar heb ik nog een jaar in de A1 gespeeld. En toen zijn mijn ouders verhuisd naar de regio Leiden weer terug. Daar ben ik uiteindelijk ook terechtgekomen. Gaan studeren, voetballen bij Telede op een laag niveau. Met een vriendenteam. Superleuk. En op een gegeven moment de overstap gemaakt naar het zaalvoetbal. Wat ik ook heel erg leuk vind. En dat doe ik denk ik nu alweer 12 jaar.
En op welk niveau is dat zalen?
Luchtdunum 4.
Oké. Okay.
Ja, dat is heel gek. Ik zit nu bij UVS. Maar UVS heeft ooit een zaalvoetbaltak gehad. Maar die is op een gegeven moment opgeheven door wat probleempjes. En uiteindelijk is iedereen van UVS toen bij Luchtdunum gaan voetballen. Ja, en die teams die bestaan nog steeds.
Ja, even een tussendoortje. Er wordt wel eens gezegd, die clubs gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Nou, volgens mij valt dat inmiddels redelijk mee. Heb je daar zelf iets van gemerkt toen je overstapte van UVS naar Luchtdunum? Van, maar jij bent van de blauwe kant? Of?
Nee, ik heb daar niks van gemerkt. Want ik ging pas later bij UVS training geven en coach worden. Dus dat was, daar heb ik verder niks van gemerkt. Ik laat soms voor de grap wel eens mijn Luchtdunum kleding zien als ik na de training moet zaalvoetballen. Dat levert dan wel grappige reacties op. Maar als je het uitlegt, dan begrijpen ze ook hoe dat zit.
Ja. Ja. Nou, zo'n beetje oudsier. En volgens mij moeten we het daar nooit meer over hebben. Gewoon samen gaan. Nog niet zozeer de fusie, maar gewoon samen het leuk hebben. Bij elkaar in de competitie spelen.
Ja.
Daar gaat het om uiteindelijk. Arjan, je gaf al aan, je kwam in mei terecht in de kikkerpolder. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ben jij zelf benaderd? Heb je zelf op de deur geklopt?
In eerste instantie wel. Toen, want ik had zeg maar. Ik was heel lang trainer geweest. En ik was bij DSO in Zoetermeer al een keer. Dat ik het eerste daar deed. Plus ook de jeugd. En ik vond het eigenlijk wel heel leuk ook. Alleen toen had ik dus een combinatie. Was het mega druk. Dus ik wilde gewoon eens een keer kijken. Als ik dat alleen zou doen. Of ik dat leuk zou vinden. En toen zag ik, toevallig hoorde ik van iemand. Dat bij UVS zeg maar. Was een functie daarvoor. En toen heb ik eigenlijk. Een mailtje gewoon zo is gestuurd om eens te praten. Om eens te kijken wat UVS wilde. En zodoende is dat in zijn werk gegaan. Heb ik een gegeven moment met Lucas gesproken. Lucas
Riethoven.
Ja. En Bert.
Bert Kort.
Bert Kort. En dat klikte wel. En uiteindelijk zijn we zeg maar eruit gekomen dat ik daar dat zou gaan doen.
Op basis waarvan hebben ze jou uiteindelijk gezegd van die koppelen we aan die functie. Denk jij? Of weet jij?
Nou ja, goed, ik denk dat ik wel verteld had, zeg maar, dat er moet wel een bepaalde visie komen. En ik wil heel graag, zeg maar, een visie neerleggen bij de club, zodat we weer, zeg maar, hoe noem je dat, een soort wederopstanding, zeg maar, gaan maken met de jeugd. En uiteindelijk vonden hun dat een fantastisch idee. En zijn we dat zo gaan doen.
Ja, wederopstanding vind ik een belangrijk woord. UVS staat eigenlijk al heel lang bekend om uitstekende jeugdopleiding. Ik heb er zelf ook van mogen genieten, heel lang geleden. Maar dat terzijde. Maar is dat dan toch in een slop geraakt, had jij het idee? Of, want als ik naar het niveau kijk van veel jeugdteams, spelen ze nog altijd wel een her en der een heel aardig niveau.
Ja, nee, maar dat is ook wel zo. En, maar het is, zeg maar, meer... Dat je, ik ben meer, zeg maar, van het opleiden. Jij, wat jij noemt, zeg maar, dat UVS was vroeger, zeg maar, altijd natuurlijk helemaal crème de la crème, zeg maar. Maar ook met name omdat men overal kinderen vandaan haalde. Dus men scoutte en haalde overal eigenlijk een beetje de beste spelletjes vandaan vanuit de regio. En die gingen dan bij UVS voetballen. En ja, dan, voor mijn gevoel, krijg je dan toch iets minder binding met een club. Omdat je toch van elders komt. En, en ik zit er nu meer in zoiets van, joh, we hebben nu zeg maar een goede onder 13-1 bij wijze van spreken. En met dat ploegje gaan we gewoon proberen door te bouwen helemaal tot de onder 19. En dan gaan we die kinderen gewoon proberen bij elkaar te houden. Komt er een keer een goede langs die zichzelf aanmeldt, zeg maar, omdat we op een bepaald niveau voetballen, helemaal prima. Maar niet meer prima om overal, zeg maar, om voor zo'n lichting dan bijvoorbeeld het jaar erop 6 jongetjes te halen. En je eigen jongens, die je zeg maar 2-3 jaar al hebben opgeleid, precies, dan aan de kant te zetten. En dat vind ik, dat moet niet meer.
En dat zorgde denk ik ook een beetje voor die animositeit waar je het net over had. Niet zozeer tussen Lugdunum en UVS, maar wel andere clubs van waar de spelers dan bij UVS kwamen spelen. En dat willen we eigenlijk, nou, we willen gewoon meer focus op de spelers die we zelf hebben. En we gaan gewoon goed kijken van hoe kunnen we die goed opleiden. En hoe kunnen we ze vooral behouden? Oh, ja. Dat is heel belangrijk.
Ja, door in ieder geval heel veel plezier aan de club te beleven. En ook dat ze niet überhaupt niet weg willen eigenlijk.
Juist, dat is eigenlijk het doel.
Ja. Nou, tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Uit mijn eigen jeugd kan ik me herinneren. Ik groeide op met een lichting en wij dachten nooit na over een andere club. Dat had je in die tijd ook veel minder. Maar je was gewoon trots op dat je een eigen team had. En het werd alleen maar sterker omdat je elkaar van haver tot gort kende. Dat is natuurlijk wel veranderd. Maar UVS heeft nu de insteek van, nou, we vinden dat dermate belangrijk om dat weer terug te laten keren, grotendeels dan.
Ja, gewoon dat je weer het clubgevoel krijgt, zeg maar. En dat je weer, zeg maar, goed in je eerste elftal. En ik begrijp, als je op een bepaald niveau speelt of wil gaan spelen, dan dat je altijd wel extern, zeg maar, moet kijken. Hè? Bij een eerste team vind ik dat anders. Maar het is wel mooi als UVS gewoon, UVS 1 gewoon zijn eigen gezicht heeft. Ook als eerste elftal. Dus dat daar gewoon bij wijze van spreken 7 of 8 jongens in lopen die gewoon bij UVS in de jeugd hebben gespeeld.
Ja. Nou goed, als je nu naar het eerste kijkt, dan zijn er wel wat jongens die uit de eigen jeugd komen. Er zit er ook nog wat aan te komen. Dus in die zin heb ik wel het idee dat er een ontwikkeling gaande is.
Ja, nee, dat is duidelijk. Ik denk, als nu inderdaad naar het eerste elftal kijkt. Ze hebben natuurlijk Kevin, de trainer natuurlijk toen de A-junioren. Ja. Die hebben ze mee laten groeien naar het eerste elftal, wat natuurlijk uitstekend is. Hij kon de jongens en volgens mij staan er wel, zitten er wel bij de 16 of 18, ik denk wel 10 of 12 eigen jongens.
Ja, want er was ook een lichting JO19, uitstekend team. Nou, door corona konden ze geen kampioen worden, want die wandelden overal langs eigenlijk.
Ja.
Maar dat zijn nu wel jongens die of wel in het eerste staan of er tegenaan zitten inmiddels.
Ja, precies. En misschien dat sommige jongens nog even nodig hebben, zeg maar, als je 19 of 20 bent. Kan je best nog wel even een jaar in tweeën voetballen, zeg maar, om uiteindelijk door te groeien. Maar er zit voor mij wel heel veel potentie, wat dat betreft.
Een HJO, zoals die functie wordt bekleed door Aart-Jan, is natuurlijk heel wat anders dan een technische coördinator onderbouw.
Ja.
Wat zijn voor jou met name de speerpunten, of wat heeft de club bij jou neergelegd van hiervoor ga jij zorg dragen?
Nou, eigenlijk is het allemaal een beetje spontaan gegaan. We zijn voordat Aart-Jan er was, zijn we met een klein clubje van enthousiastelingen zijn we eigenlijk gaan nadenken van hoe kunnen we de jeugdopleiding beter maken. Nou, ik had als uit de hand gelopen hobby dat ik allerlei boeken las over opleiden, allerlei clubs volgde over hoe ze spelers ontwikkelen. En ik ben het gewoon op papier gaan zetten. Nou, en door dat op papier te zetten en met elkaar in gesprek te gaan, kwamen we op allerlei ideeën. Nou, een van de eerste daarvan is dat we in ieder geval terug moeten naar onze identiteit. Dat heeft misschien niks te maken met het technische beleid, maar wel met onze visie voor de toekomst. We heten Uit Vriendschap Samen. En we wilden wat meer die nadruk op vriendschap gaan leggen. En nou, daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. We organiseren veel meer activiteiten. We willen dat de jongens bij elkaar blijven. We willen ook meer aandacht geven aan de vriendschap tussen trainers en kaderleden. Dus ook voor hen gaan we bijvoorbeeld een voetbaltoernooi organiseren. Nou ja, dat is wat betreft de identiteit. Als je kijkt naar de ambitie, die is er altijd al geweest, zoals je zelf al aangaf. UVS heeft ooit op heel hoog niveau gespeeld. Dat willen we weer terugbrengen bij de club. Als je op het sportpark aankomt, zie je ook als ondertitel: ambitie is onze kracht. Nou, wat is dat dan, die ambitie? En hoe gaan we dat op het veld neerzetten?
Ja, want het uitspreken, dat is één ambitie. Ja. Dat wordt dus heel makkelijk gevonden. Dat zie ik ook bij meerdere clubs. Ja. Maar hoe vertaal je dat dan uiteindelijk?
Ja, nou, je kunt dan naar verschillende facetten kijken. Je kunt kijken naar de manier van trainen. Je kijkt naar de manier van hoe coach je dan spelers. Je wil zeker weten wat je einddoel is. Wat voor soort speler wil je uiteindelijk op het veld zetten en waar moet die komen? Nou, we zeiden net al, we hadden het net al over het eerste, dat het mooi is om te zien dat er steeds meer spelers uit de jeugd in het eerste komen. En zelfs een coach die meegegroeid is, wat hartstikke mooi is. Ja. Dat willen we steeds vaker zien in de toekomst. En daarvoor moeten we bepaalde spelers opleiden. Nou, daar hebben we een visie op ontwikkeld. En dat proberen we nu op het veld uit te stippelen. Maar dat is niet makkelijk.
Nee, maar wel een heel mooi project om mee bezig te zijn uiteindelijk. Ja. Ja, we springen een beetje van de hak op de tak. Want dan gaf ik ook aan in eerdere uitzendingen. Je kunt uren over voetbal babbelen. Mm-hmm. Maar even de uitstap naar jou, Aart-Jan, over die BVO's waar je gezeten hebt. Kan je daar in het kort iets over vertellen?
Ja, ik heb denk ik bij elkaar zo'n beetje een jaar of 16 denk ik dat gedaan. Ik ben ook nog veel timer geweest. Bij ADO heb ik gezeten. Nou, dat is natuurlijk best wel bekend hier in de regio. Mooie club. Bij Sparta heb ik gezeten. Ook een mooie club. Bij Willem II. Daar heb ik wel de mooiste tijd gehad, denk ik, bij Willem II. Want toen zat ik echt heel dicht tegen bij het eerste, zeg maar ook. Ja, dat is gewoon toch een andere wereld. Als het amateurvoetbal, zeg maar. Het is toch qua beleving van spelers is dat. Ja, daarom is het denk ik ook betaald voetbal.
Waarom zat je bij Willem II eerder zeg maar, tegen de hoofdmacht aan? Wat is er verschil dan met Sparta?
Ik had zeg maar mijn oefenmeester 1 met TCA. Dat is nu UEFA volgens mij. Ging ik halen dat jaar. En toen was ik hoofdtrainer bij DSO. En toen ben ik eigenlijk. Dan moet je ook een stageplek. Die heb ik toen bij Willem II gevonden. Via Dick Hezen van ADO. En bij hem ben ik toen stage gelopen bij de belofte. En mocht ik heel vaak, want Dirk ging heel vaak met het eerste mee, heel vaak die jongens zelf trainen. En Frenkie de Jong zat daar toevallig bij. Dat is heel leuk om op te merken.
Ja.
En dan mocht ik ook gewoon bij Jurgen Streppel in de keuken kijken en meekijken en meehelpen met trainingen en dat soort dingen.
Gigantisch veel van geleerd in die periode.
Gigantisch veel van geleerd, ja.
Ja. Ja. Zijn er dan ook heel veel facetten die je nu zeg maar inzet, benut?
Ja, tuurlijk. Je probeert zeg maar, wat een beetje het verschil zeg maar is de manier van aanpakken van spelertjes. Of dat je nou bij een amateurclub zit of dat je nou bij een BVO zit. Bij een BVO is het toch meer zeg maar dat ze in een bepaald stramien moeten lopen.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Ik liep mijn ploegjes wat ik heb getraind. En dat is dan zeg maar van onder 12 tot onder 19. Ja, ook wel heel erg vrij. Vrij in hun zeg maar om zichzelf te ontwikkelen. En eigenlijk bij UVS proberen we nu zeg maar dat we echt dat de kinderen de eigen keuzes gaan maken. Dat we als trainer niet alles voorzeggen wat ze moeten doen. En dat ze zichzelf
meedenken.
Echt ontwikkelen. Ja, dat ze mee gaan denken. Ja. En je kan alles voorkouwen en voorzeggen. Ze moeten van A naar B schieten. Maar ja, ze moeten eigenlijk de keuze zelf maken. Maken ze dan een verkeerde keuze? Dan kan je achteraf zeggen, joh, waarom maak je nou die keuze? En dan laat je zelf het antwoord geven.
Ja.
En dan maak je kinderen denk beter.
Ja. Nou, dat is een heel interessant traject. Ja, omwille van de tijd moeten we nog één korte vraag, Jaap. Want dan moeten we naar de boodschappen toe en het weer, et cetera. Wat vind jij het leukste facet waarmee jij bezig bent binnen deze functie?
Eigenlijk de vertaling maken tussen de theorie en de praktijk. Dus ik heb dat zelf in mijn eigen teams ook geprobeerd. Niet altijd met succes. Maar ik vond het gewoon heel mooi om gewoon goed na te denken over wat voor soort speler willen we opleiden. Ik heb mezelf moeten dwingen om niet tegen de spelers te zeggen dat ze een bal moesten pasen. Want dan heb je het over 7, 8-jarigen. En ik hoor heel vaak om me heen pasen, pasen, pasen. Want vanuit een volwassenen perspectief is het heel normaal om te denken dat die spelers moeten pasen. Want jij ziet zelf, zie jij waar de kansen liggen, waar de ruimtes liggen, et cetera. Maar die kinderen, de hersenen, die zijn er nog niet klaar voor om zo te doen en te denken. En we willen ook gewoon geen robots creëren als spelers. Precies.
Dus, want een kind moet vooral een kind zijn.
Een kind moet een kind zijn. Het plezier moet voorop staan. En ja, we willen dat ze inderdaad, wat Aart-Jan net al zei, zelf leren nadenken over de keuzes die ze maken in het veld. We willen ook dat het veelzijdige voetballers zijn. Dus ik heb ze ook vaak op heel veel verschillende posities gezet. Niet in de onderacht. In de ondernegen zijn we daar rustig aan mee begonnen. Want ik denk, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik begon in de spits. En ik eindigde nu met zaalvoetbal in de verdediging. Misschien geldt voor jezelf hetzelfde. Voor jou ook. Allemaal maken we een bepaalde ontwikkeling door.
Heel zeker.
En als jij van het begin af aan gaat specialiseren, dan denk ik dat je heel veel gaat missen in een complexe sport die voetbal is. Want je moet kunnen begrijpen wat er van een middenvelder verwacht wordt. Wat er van een spits verwacht wordt. Als je op al die posities hebt gestaan, dan kan je ook beter in een team spelen.
Ja.
En ja, dat vind ik mooi om die theorie in de praktijk te vertalen. Maar het is ook praten met trainers en uitleggen waarom je dat dan op die manier doet. En we hebben daar veel discussies over.
Ja.
Ook over opstellingen. Hè? We hadden de laatste discussies over de dobbelsteen. Ik weet niet of dat je iets zegt.
Zullen we die even parkeren? Het zegt mij wel wat, maar die gaan we even parkeren omwille van de tijd. Genoeg munitie voor deel 2. Ja. In ieder geval bedankt voor de bijdrage tot nu toe. Ik smul ervan persoonlijk. Ik hoop u ook als luisteraar. We gaan er even tussenuit en dan komen we uiteraard weer terug met Aart-Jan en Jaap.
Maandag tot en met vrijdag van 6 tot 7 Sport 071 op Sleutelstad.
Louis Capaldi met Someone You Loved. Oké, genoeg muziek gehad, want het is uiteindelijk een praatprogramma. Nog steeds hier aan tafel bij mij. Henny Kambier overigens had ik nog niet eens aangegeven. Maar dat weten de meesten ongetwijfeld inmiddels wel zo langzamerhand. Aart-Jan van Bokstel en Jaap van der Marel. Waar waren we gebleven? Bij de dobbelsteen. Je kan niet altijd 6 gooien, maar daar zal het niet over gaan. Jaap, de dobbelsteen, leg uit voor de mensen die het niet weten.
Ja, nou, de eerste vraag is van wanneer ga je beginnen met spelen in een opstelling? Vanaf welke leeftijd doe je dat? Nou, in de onder 8, 9 en 10 speel je met 6 spelers. 1 keeper en 5 veldspelers. En voor die 5 veldspelers is dan heel vaak de vraag van gaan we met een opstelling spelen? En hoe doen we dat dan? Nou, heel vaak gebruiken wij binnen UVS de laatste jaren de dobbelsteen, dus de 5. Dus 2 achterin, eentje in het midden en 2 voorin. Het mooie is met het nieuwe jeugdbestuur en met Aart-Jan erbij sinds afgelopen voorjaar, dat we nu heel veel praten met elkaar, heel veel discussie met elkaar hebben. En we zijn ook in discussie gekomen over de dobbelsteen. Een van de eerste dingen die Aart-Jan eigenlijk opviel is, jullie spelen vanaf een bepaalde leeftijd met die dobbelsteen. Waarom? En kunnen we dat niet zo of zo of zo doen? Nou, daar ontstaat discussie over. En samen proberen we er dan tot een oplossing te komen. We hoeven niet altijd te zeggen, ja, maar vanuit beleid zeggen we doen dit of we doen dat. Vanuit beleid zeggen we ook, we moeten met elkaar in gesprek gaan. We moeten goed communiceren met elkaar en kijken waarom we bepaalde keuzes maken. En ja, wat is de gedachte erachter?
Ja, hoe zie ik dat dan voor me? Want jij gaf al aan, jij zat er al enige tijd met andere stafleden.
Ja.
Aart-Jan komt er dan in mei bij.
Ja.
Dan komt er ergens een moment van, we moeten al voor de eerste keer om de tafel.
Mm-hmm.
Hoe vaak zie en spreek je elkaar dan over dit soort zaken?
Ja, eigenlijk heel vaak. Want we lopen allemaal over de velden. Iedereen zijn eigen rol. De meesten hebben ook kinderen rondlopen bij de club. Dus we zien elkaar regelmatig. We plannen daarnaast ook nog eens meetings in met het jeugdbestuur.
Ja.
En wat ook nieuw is sinds de komst van Aart-Jan, is dat we 1 keer in de 6 weken met de trainers om de tafel zitten. Nou, tijdens dat laatste overleg met de trainers en dan met name de onder 9, geloof ik.
Ja, de onder 8, 9 en 10, dat is dan een groepje.
Ja.
We trainen met de onder 11, onder 12, de onder 13 en dan zo zeg maar tot de onder 19 in kleine comitéetjes. Want ja, een onder 19 trainer, die raakt natuurlijk niet een onder 8 trainer. Dus die, als hij het samen laat raderen, dan schiet dat niet op. Ja, dus dat proberen we zo te doen. En dan probeer je zeg maar met elkaar. Ik heb eigenlijk zeg maar wel bij de elftallen heb ik wel de speelwijze neergelegd, zeg maar. 4-3 met de punten achteren. Zodat we ieder team zo gaat spelen. En kinderen ook zeg maar niet ieder jaar in een totaal andere situatie komen. Zodat we ze echt kunnen ontwikkelen. Ja, en in de onderbouw waar Jaap het net over had, zeg maar, die dobbelsteen, dat is dan een bepaalde formatie, zeg maar, kan je dat dan zeggen. En ja, ik ben het helemaal met hem eens. Want ik wil eigenlijk die kleintjes niet zo zeggen van je moet dit en je moet dat en je moet in de opstelling. Die moet je eigenlijk gewoon lekker laten voetballen. Maar we proberen een beetje richting te geven, zeg maar, dat ze een beetje in een bepaalde organisatie gaan staan en daar vanuit dan gaan voetballen. Ja, goed, en daar heb je dan discussie over en dan... Ja, en dan praat je daar met trainers over. En de ene is het totaal met mij eens en de andere totaal niet. En dan uiteindelijk vind ik dat wel leuk.
Toen jij binnenkwam, Arjan, had je toen het idee van... nou, hier is echt visie bij de mensen zoals Jaap op dat moment in gesprekvorm? Of had je zoiets van, nou, er is wel een nodige sturing nodig? Hoe zat je daarin?
Nou, ja, ik merkte wel dat er wel sturing nodig was, zeg maar. Dat er niet echt, zeg maar, dat mensen niet echt ergens terecht konden. Vooral trainers niet, zeg maar. Die konden, ja... De een ging naar die, de ander ging naar die. Zodat dat in de communicatie zeg maar, ook vaak totaal helemaal misging. Mm-hmm. En nu ben ik zeg maar, een centraal aanspreekpunt. En het komt allemaal bij mij terecht. Met mij vandaag gaat het dan van links naar rechts. Zodat altijd iedereen op de hoogte is. Met het jeugdbestuur, zeg maar, toen ik ben gekomen, zeg maar, toen hebben wij een groepje... ik ben eigenlijk de eerste maand heb ik alleen maar met iedereen gesproken. Ik heb met Jaap denk ik wel 3-4 keer gesproken. En met Dennis, de coördinator van de onderbouw. Met Pim, dat is dan de voorzitter van het jeugdbestuur. Ik heb met iedereen aangesproken, met de kantinepersoneel, met iedereen. Om echt een beetje, toch een beetje van links weg alles te horen. En dat uiteindelijk daar iets mee te gaan doen. Dus zodoende zijn we eigenlijk het jeugdbestuur ook begonnen. En daarin maken we gewoon behoorlijke stappen. Omdat we zeg maar gewoon de dingen die niet voor mij zijn of die niet voor Jaap zijn. Bijvoorbeeld ballen en dat soort dingen.
Ja.
Ja, dat leggen we dan bij bestuur. En die gaan daar dan mee aan de slag. Zodat wij ons toch meer kunnen focussen op het technische gedeelte.
Allebei wel belangrijk aanspreekpunt binnen de vereniging. Worden jullie vaak tussen aanhalingstekens lastig gevallen door ouders, Jaap?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, wat is lastig gevallen? Bedoel je dan vragen over hoe we dingen doen?
Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk
klachten over hoe dingen gegaan zijn.
Ja, nou eigenlijk beide. Maar er zijn natuurlijk zat ouders bij die redelijk gekleurd naar spelertjes kijken. En hun zoon of dochter is, ja, die hoort er toch echt in te staan.
Nou, laat ik zeggen dat het voor elke amateurclub een enorme uitdaging is om goed met ouders te communiceren. En ik denk dat we daar ook een flinke slag in moeten gaan slaan. We zijn ermee begonnen door bijvoorbeeld iedere maand nu op de website te vertellen waar we mee bezig zijn en waarom we bepaalde keuzes maken. Hebben we aangegeven tijdens de ouderbijeenkomst in augustus dat we in de onderbouw spelers allemaal dezelfde speeltijd geven. Ook al hebben we ambitie, dat wil niet zeggen dat we sommige spelers meer speeltijd gaan geven dan anderen. Nee, we willen daar duidelijkheid over scheppen. Allemaal dezelfde speeltijd. Dat zorgt ervoor dat je tevreden ouders krijgt. Of niet. Want afgelopen weekend hoorde ik weer een paar ouders. Die zeiden van ja, mijn kind is zo goed. Die vindt het vervelend dat hij dan gewisseld wordt. Omdat hij net zo lekker in de wedstrijd zit. Etcetera. Nou, dan ga ik weer met Aart-Jan in gesprek. Ja. Wat kunnen we hier nou aan doen? En vanaf welke leeftijd moeten we nou een onderscheid gaan maken. Tussen doorwisselen met dezelfde speeltijd. Of... meer speeltijd geven omdat hij gewoon hartstikke goed is. Daar zijn we over aan het nadenken, over oplossingen daarvoor. En ik denk dat we daar zeker gaan uitkomen.
Ja, nou, is ook zeker een interessante discussie. Waar doe je goed aan? Maar er in ieder geval over communiceren, dat is een hele belangrijke die ik daar hoor.
Ja.
We hebben het vaak natuurlijk over de selectieteams. Maar daaronder zijn natuurlijk ook honderdduizenden minder getalenteerde voetballertjes. Hoe worden die bekeken bij UVS, Arjan?
Ja, eigenlijk worden ze allemaal goed bekeken. Want ik ben zelf, zeg maar, iedere maandag van 5 tot 6 doen we met de lager onder 8, onder 9 teams doen we zeg maar een circuit draaien. Dan hebben we zeg maar 40 kinderen en hebben we 4 voor hem uitstaan. Die ze dan allemaal bij wijze van spreken 9 minuutjes doen. En daarna gaan ze dan met hun eigen ploegpartijtje doen. Dus we zien alles. Die, zeker ook in die leeftijd, dan heb je toch ineens dat er iemand zich fantastisch kan ontwikkelen in die leeftijd. En dat ze misschien wel kinderen voorbij gaan die in de onder 9-1 zitten of in de onder 8-1 zitten. Dus eigenlijk zien we alles. En ik vind dat ook belangrijk om alles te zien.
Ja, en die hangen er niet bij, om het zo te zeggen.
Nee, die hangen er zeker niet bij. Nee, die worden gewoon... want we gaan nu bijvoorbeeld in december gaan we met alle kinderen gaan... Moeten de trainers een 5 minuten gesprekje houden of 10 minuten gesprekje met de ouder erbij. En ook die kinderen die gaan daarin mee. Dus we proberen eigenlijk wel gewoon iedereen op dezelfde manier te behandelen. En ja, de ene is nou eenmaal wel beter dan de andere. Daar kan je niks aan doen.
Nee, en iedereen tevreden stellen, dat is godsen mogelijk. Nee,
dat is niet mogelijk.
Dat is wel duidelijk. Nee. Hoeveel tijd ben jij aan deze klus kwijt, gemiddeld genomen, Jaap?
Ik ben 2 avonden in de week op het voetbalveld, op het trainingsveld. Meestal is dat tegelijkertijd met het moment dat mijn kinderen aan het trainen zijn. Zaterdag lopen wij allebei rond de jeugdelftallen. Ik doe met name ook de onderbouw, omdat ik daar ben gestart en omdat ik als het ware aan het meegroeien ben met de leeftijd van mijn kinderen. Dus daar weet ik nu ook het meeste over. Dus ik kijk voornamelijk heel veel jonge teams. Dus ja, ik ben een zaterdagochtend.
Met name wedstrijden van 9 tot 12, even globaal genomen.
Ja. En de laatste tijd gaan we ook steeds vaker naar het eerste kijken. Ook super leuk om te doen. We hadden het net tijdens de pauze al even over het eerste elftal. Het is een hartstikke leuk team. Spelen mooi voetbal. En zijn gepromoveerd. En er zit gewoon veel in. Dus ja, 2 avonden. En dan dat. En verder wat ik gewoon zin heb om te lezen over voetbal. Dat verwerk ik dan in beleidsplan. Dat heeft onwijs veel tijd gekost.
Ja.
En dat beleidsplan is nog niet eens goedgekeurd. Maar wel het gedeelte zonder de trainingsvormen. Maar ik ben blij dat Aart-Jan er nu bij is. Want die weet daar heel veel van. Dus we vullen elkaar zo goed aan. Maar het geraamte van hoe ontwikkel je spelers? Hoe ga je selecteren? Wat is onze visie? Dat staat grotendeels. Ja.
Dat aanvullen waar Jaap het over heeft, Aart-Jan, dat is denk ik heel erg belangrijk om heel veel goede facetten bij elkaar te brengen. Ja. En dan onderaan de streep tot een uitstekend resultaat te komen.
Ja, nee, 100%. Ik denk dat we elkaar prima aanvoelen. Ik denk ook dat het belangrijk is, zeg maar, dat je hetzelfde over dingen denkt. In die functie die wij, zeg maar, samen bekleden. We vinden allebei, zeg maar, dat kinderen zich veilig moeten voelen.
Ja.
Dat vinden ongetwijfeld heel veel mensen, maar... Ja, we letten er echt extreem op. We gaan ook zaterdag vaak en op de training ook vaak wel even samen bij een trainer gaan kijken. Hoe coacht hij nou? Is hij nou positief? Of is hij alleen maar aan het schreeuwen? Nou, dat willen we dus allemaal niet. Dus ik denk dat wij elkaar wat dat betreft heel goed aanvullen.
Want hoe zit dat met de verhouding? Staat er op elke groep echt een gediplomeerd trainer? Of zijn er ook nog steeds ouders die worden ingezet?
Nou, ik denk dat eigenlijk dat er bijna alleen maar goedwillende ouders zijn. En dat is, zeg maar, aan de ene kant is dat best lastig, zeg maar. Maar aan de andere kant, ja, goed, ik geef iedere week de trainingsvorm die ze dan moeten doen. Dan geef je ze een beetje houvast. En als ik op het veld sta, dan loop ik er vaak even bij zo'n vormpje, loop ik even naar een trainer en zeg, joh, zeg nou dit of dat. Of ja, als hij zelf input hebt in zo'n vormpje, door het kleiner of groter te maken, moet je zelf aanvoelen.
Ja.
Dus ja, we kunnen ze hartstikke, hartstikke steunen. En het is gewoon nu in deze tijd, is het gewoon heel lastig om betaalde trainers te krijgen. Ten eerste is het heel lastig. Als ik een advertentie uitzet, dan reageert er eigenlijk nauwelijks iemand. Dus dat is sowieso lastig.
Maar vaak is het ook zo, het maakt niet uit wie daarop reageert, dat er ouders zijn die al heel lang in het voetballen zitten, die alleen geen diploma's hebben en daar niet voor door hebben geleerd, maar die wel van de hoed in de rand weten. Die zijn toch net zo belangrijk, waarbij ik het trainersvak zeker niet onderschat, verre van zelfs. Maar voor elke club zijn die mensen die wel door de wol geverfd zijn zo belangrijk, denk ik.
Is heel belangrijk, absoluut. Maar je hebt ook didactische vaardigheden nodig. Je moet ook kunnen omgaan met een team. Je moet dat kunnen managen als ze in een rij staan en ze gaan met elkaar lopen klooien. Hoe los je dat op? Welke slimmigheden zijn er allemaal? Dan kan je nog zo hoog of goed gevoetbald hebben of inzicht hebben in het spel. Maar dat is niet het enige wat je moet doen. Je moet ook gewoon slim zijn in de manier waarop je die spelers aan het werk zet. En in de vormen van je training. Want hoe ga je training geven? Maar ik wil nog even terugkomen op de soort trainers die we hebben. Mm-hmm. Er zitten veel verschillen in. Er zijn een aantal ontzettende enthousiaste trainers. En wij hebben nu een opzet bedacht waarbij we dus op maandag de circuittraining doen. Daar krijgen ze dus gewoon de oefeningen van tevoren op een bepaald thema. Elke maand hebben we weer een ander thema. En op woensdag hebben ze die vrijheid om dat zelf in te vullen. En sommige trainers vinden dat ook heel fijn. En die vrijheid willen we ze ook bieden. Want wij vinden niet alleen de ontwikkeling van de spelers belangrijk, maar ook van de trainers. En als zij zelf op YouTube of weet ik veel op wat voor plek iets willen opzoeken, een leuke oefening hebben gevonden die aansluit bij het thema, ga dat dan vooral doen. Want het moet voor hen ook leuk blijven. Het zijn bijna allemaal vrijwilligers. Dus die balans vinden wij heel belangrijk.
Ja, nou, ik moet zeggen dat we ook wel gewoon, zeg maar, als we naar de trainingsvergaderingen en zo kijken, dan moet je toch. En ik denk dat 100% is de opkomst gewoon.
Ja.
Van iedere trainer, of je nou de onder 8-5 traint, of je doet de onder 19-1 bewijzen van. Mm-hmm. Iedereen is daarbij gewoon aanwezig. En dat zegt iets over het enthousiasme van alle trainers. En volgens mij staan ze hartstikke open voor om beter te worden, al die mensen.
Ja.
Vaak hebben ze toch verband met hun eigen kind, die dan in dat team speelt. Dat is nou eenmaal zo. En dan is het gewoon heel leuk om dat soort mensen aan te sturen, te helpen. En om uiteindelijk dat team op een goede manier te laten trainen.
Ja, en ook heel belangrijk om ze inderdaad aan boord te houden. Want als je elk jaar weer op zoek moet, dat is een klus.
Ja, precies. Ja, precies.
Even kijken. We hadden het even over het eerste elftal. Jullie kijken daar bij thuiswedstrijden dan, neem ik aan, naar. Nou, mooi om te zien dat er heel veel jongens uit de eigen jeugd doorkomen. Hoe belangrijk is het dat UVS eventueel een volgende stap maakt met de hoofdmacht? En heb ik het uiteraard over promotie, dan wel een kampioenschap?
Nou ja, goed. Ik denk dat de club, zeg maar, als ik naar de spelersgroep kijk, zeg maar, dan zou dat prima kunnen, volgens mij. En volgens mij is de voorzitter ook hartstikke ambitieus. Dus het zou een hele mooie stap zijn. En het zou vooral een mooie stap zijn als je dat met eigen jongens kan bewerken. En nu hebben ze eigenlijk, zeg maar, er wordt echt €0 betaald aan spelers bij UVS. En dat is zo überhaupt ook knap dat je dan zo'n ploeg op de mat kan zetten tegenwoordig. Hè? Tegenwoordig willen ze er allemaal betaald worden.
Ja.
Maar bij UVS komen de jongens allemaal gewoon lekker voetballen omdat ze dat leuk vinden. Moeten zelfs contributie betalen. Dus ja, ik zou zeggen dat ze die stap wel kunnen en moeten eigenlijk maken. Dat zou hartstikke mooi zijn.
Nou, voor de club belangrijk, maar ik denk ook voor de stad Leiden. Toch wel redelijk afgegleden natuurlijk de laatste decennia. UVS eigenlijk bijna altijd hoofdklasser geweest. Dus nu de vierde divisie. Misschien dan dit jaar nog te vroeg, maar de aanloop naar wellicht.
Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Want dat is ook natuurlijk naar je jeugd toe. Is dat natuurlijk, het blijft je vlaggenschip, het eerste elftal. En dat zal ongetwijfeld ook jeugd aantrekken. En,
Zeker. Nou ja, jullie zijn goed en hard op weg. Nog even Jaap, tot in lengte van jaren door of bekijk je het per seizoen?
Ja, zolang het kan. Het is voor mij een vrijwillige functie. Ik groei gewoon met de kinderen mee. En ook met mijn eigen ontwikkeling. Ik heb een fulltime baan. Dus ik kijk gewoon hoe lang ik het volhoud en hoe lang ik het leuk vind. En ik wil wel dat er iets moois neergezet wordt.
Ja.
En we zijn nu stukje bij beetje bezig om dat te doen. Dat gaat niet in één keer.
Nee, maar de manier waarop je erover praat, denk ik van, nou, je bent nog niet klaar.
Nee, ik vind het superleuk. En ik vind de samenwerking ook heel leuk. We hebben een onwijs mooi team nu. Jeugdbestuur. Trainers worden enthousiaster. Er zijn her en der nog wel wat brandjes te blussen. Dat blijft zo. En dat is
bij elke
vooral
club.
De lichtingen. Kijk, van jongs af aan beginnen we nu die nieuwe visie neer te zetten. Maar die wat oudere lichtingen, dat is lastiger om dat te doen. Omdat die al een bepaalde manier van spelen gewend zijn. Dus daar zien we ook nog wel een uitdaging om daar wat voor te gaan doen.
Nou, er is heel veel werk al gedaan, maar er blijft genoeg te doen. Dat is duidelijk. Ook nog even de vraag naar jou, Aart-Jan. Jij bent pas binnen, dus jij kan voorlopig nog niet weg.
Nee, maar goed, je weet het ook weer nooit, hè. Het blijft altijd de voetballerij. Dus ik zit er al zo lang in, dus ja. Je weet het nooit, maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. En,
nou, maar goed, je hebt vergelijkend materiaal. DSO, Argon, we hadden het er net al even over. Ja. UVS op zich natuurlijk wel mooi bolwerk.
Hartstikke mooi bolwerk. Hartstikke mooie club. Goede naam. Het is ook echt een mooie club. De ligging is fantastisch. Hè, hoe het complex ligt.
Zeker.
een beetje de gemeente eromheen krijgen, zeg maar, om een beetje de boel op te knappen.
Dat zou, die luisteren mee, heb ik begrepen.
Dat zou heel lang, dus daarom zeg ik het ook. Ja,
top.
Dus ja, het zou mooi zijn, dan zouden ze die boel een beetje kunnen opknappen. Want ja, het is allemaal wel gedateerd. En ja. Voor de club om weer een stap te maken, ja. Zou het eigenlijk een beetje opknappen moeten
worden. Maar de ligging is inderdaad fantastisch.
Ja, geweldig.
Zeker. Ja, ik zou nog uren door willen en kunnen, maar dat mag niet. Want hier bij Sleutelstad is er natuurlijk nog een heel interessant programma hierna nog. Dus blijf vooral luisteren. Ik wil jullie, Aart-Jan en Jaap, ontzettend bedanken voor jullie tijd en leerzame uurtje. Ook voor mij, maar ik hoop ook voor de luisteraar. En laten we hopen dat jullie nog tot in de lengte van jaren bij de Blauw-Witte werkzaam zijn. En dat er menig succes geboekt wordt. Zowel bij de senioren als jullie terrein, de junioren. Ja. Bedankt voor jullie tijd.
Ja, het was heel leuk.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Mooi. Een fijn gesprek was dit. December hebben we nog een bijdrage. Dan zien we wel weer wie de gasten zijn. Ik bedank Gerry van Bakel voor de techniek. En u als luisteraar een hele fijne avond. En tot een volgende keer.